Goedemiddag gemeente en gasten. Hier in de kerk aanwezig of verbonden via de livestream. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is student W.L.W. Kater uit Ede. En de schriftlezing in deze dienst is Spreuken 24, vers 30 tot en met 34. En Efeze 5, vers 1 tot en met 21. Het thema van de verkondiging is Wees wijs, word wakker. De collecten in deze dienst zijn de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kas, emeriticas, en de derde collecte is voor huisvesting Kniel. De diaconale collecte is deze maand bestemd voor de voedselbank Veenendaal. Er liggen in de hal nog boodschappentassen die u mee kunt nemen. De boodschappentassen kunt u de hele maand november in de zaal bij de hoofdingang achterlaten. Dat kan ook door de week als de kerk geopend is. Welke producten de voedselbank nodig heeft, kunt u lezen in het spineelcontact van oktober. De collecten kunt u op de gebruikelijke manier overmaken op de rekening van de kerk. Een extra gift voor de diaconale collecten kunt u overmaken op de rekening van de diaconie onder vermelding van diaconale collecten voedselbank. Voor de gasten is er de mogelijkheid om uw collecten te deponeren in de zakken bij de uitgang van de kerkzaal. Of u kunt kijken op kniel.nl voor het rekeningnummer. We gaan nu zingen op Psalm 138, vers 3 en de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Laten we bidden. Onze hulp is in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Gemeente, laten we zingen uit de 49e psalm, het eerste vers over de wijsheid die er in Gods woord te horen is, te vinden is. We belijden het geloof en we zingen daarna en we bidden daarnaar. We belijden daarna met Psalm 143. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Met de kerk van alle tijden en de kerk over heel de wereld belijden we: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald is in de hel, op de derde dag weer opgestaan is van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden? Heer in de hemel, zo verschijnen wij opnieuw voor uw aangezicht, hier in uw huis, waar u ons samen wil brengen. Heb dank, Heere, voor de luxe, dat zelfs twee keer op zondag kan en dat u ons daar de tijd en de rust voor gunt. We danken u, Heere, dat we niet in ons eentje hoeven te geloven, maar dat u ons aan elkaar gegeven hebt en dat het een samenkomst is van u en uw gemeente, maar dat u ook ons zo aan elkaar gegeven hebt. Dat als de een niet meer kan zingen, de ander voorzingt. Dat als de een niet meer kan bidden, de ander bidt. Heere, dank u dat u ons het voorrecht gunt en geeft. We bidden u, Heere, als we zo uw woorden openen, dat zoals wij het hebben gezongen, dat we ons oor neigen. Dat we ons oor te luisteren leggen bij uw woorden, bij de spreuken die u op uw hart heeft. Heere, u wilt ons wijs maken en daarom geeft u ze. We neigen ons oor, Heere, zometeen als we uw woord openen. Maar we bidden u, Heere, dat we niet alleen onze oren en ogen open hebben... maar dat ons hart ook geopend is. Dat we niet alleen luisteren, maar dat we ook luisteren met ons hart. En daarom bidden we u, Heere, wilt u met uw geest hier wonen en werken? Ons hart openleggen, blazen in onze levens, zodat er leven komt voor het eerst, zodat we kunnen opleven. Maar ook, Heere, dat uw geest in ons leven blaast om opruiming te houden. Heere, wilt u zo ons leven op het oog hebben? En dat heeft u, want waarom zijn we anders hier? Heere, dat u zelfs ons leven op het oog heeft als u ons tegenspreekt. En daarom bidden we u, Heere, leg onze levens open. Ook als wij heel diep de neiging hebben om ons te verstoppen voor u. De dingen te verbergen. Heere, geef dat we voor de dag mogen komen. En wilt u ons zo door uw geest aanspreken dat we niets anders kunnen dan dat doen. Voor uw aangezicht komen. Voor het eerst en telkens weer opnieuw. Heere, zo komen wij tot u. En dat doen we niet alleen. Dat hebben we ook beleden met de kerk wereldwijd. En zo bidden we ook u of u met uw kerk wil zijn. Ook op die plek waar mensen vandaag bij elkaar komen, maar in heel andere omstandigheden. Niet hardop kunnen zingen zoals wij. Geen openbare plek om het geloof te belijden, maar stiekem in het geheim en met gevaar voor eigen leven. Heere, wees hen nabij die zo bij elkaar komen op deze dag. Voor wie een rustdag ook telkens weer spannend is. Heere, bescherm die mannen en vrouwen, die gezinnen alstublieft. En wilt u uw koninkrijk uitbreiden, dwars tegen de tegenstand heen. Heere, dat heeft u al zo vaak laten zien, doet dat ook vandaag. Zo bidden we, Heere, wilt u uw koninkrijk doen komen en dus het rijk van de boze afbreken. Geef hem dan ook vanmiddag geen plek, hier in uw huis. Maar houdt u hem buiten de deur. Ook buiten de deur van ons hart. We komen tot u, Heere, vanuit deze wereld. Een wereld vol onrust. Een wereld vol oorlog. Vol onrecht. Stiekempjes. En soms heel openbaar en groots. Heer, als we de beelden uit een land als Iran op ons in laten werken deze week. Wat is daar nou te redden aan? Om over Oekraïne maar te zwijgen. En over zoveel plekken die het nieuws niet eens halen. Heere, alstublieft, ontferm u over deze wereld, die tenslotte uw wereld is. Geeft u uitkomst waar wij geen mogelijkheden zien voor vrede, ook in maatschappelijk opzicht. Heere, en u heeft uw kerk gegeven midden in deze wereld. Geef dat het hier een plek mag zijn waar het leven goed is. waar tegenstellingen niet betekent dat je elkaar uitscheldt, je van elkaar verwijdert. Dat er een plek is op deze wereld waar hoog en laag opgeleid naast elkaar in de kerkbank kunnen zitten en de een zich niet beter voelt dan de ander. En noem maar op. Heere, geef zo dat de gemeente uitstraling mag hebben, ook naar buiten toe. Via de woorden die we spreken, maar ook wat onze handen doen. En daarom bidden we ook, Heere, wilt u de gaven die we hebben gegeven voor de voedselbank in Veenendaal, wilt u die zegenen. En geef dat de armsten hier in Veenendaal, dat die ervan op mogen horen. Dat in uw naam goede gaven worden gegeven. Heere, zo komen we tot u en we ontvangen uw woorden. Die willen we openen. We hebben die woorden ontvangen via Israël. Heere, er staan nog zoveel beloften uit met dat volk. Wilt u ze genadig waarmaken? Zo bidden we u, Heere, om uw zegen. Open uw woord en open ons hart. En laat niets ons in de weg staan. We vragen het u in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, we openen de schriften. Eerst in het Oude Testament, in het Spreukenboek, hoofdstuk 24, en vervolgens in Efeze 5. Nu hoef je gelukkig niet je vinger op te steken, want het zou misschien niet zo leuk zijn. Maar tegen wie van jullie is wel eens gezegd, misschien wel door je vader of moeder, wie weet, dat je lui was? Je hoeft er niet op te biechten, gelukkig, hè? Ik zal je maar eerder bekennen, ik heb het al een keertje gehoord. En ik weet het nog. Het heeft blijkbaar indruk gemaakt. En ik ben vergeleken met een diertje. Een heel klein beestje. Weet iemand dat? Dat mag je dan wel weer zeggen. Welk heel klein beestje is altijd aan het werk, ijverig en dus helemaal niet lui? Een mier, inderdaad. En voor wie het niet gelooft, ga maar eens bij die mieren kijken, met name in de zomer. Tuurlijk, misschien vinden je vader en moeder het geen fijne beestjes in de tuin, maar ga toch maar eens kijken. Die beestjes zijn altijd in de weer. En het mooie is, dat doen ze niet voor zichzelf, maar ze zijn altijd druk bezig met samenwerken. Ja, hebben ze toch wel gelijk. Van die mier kun je wel iets leren. Nou, in het Spreukenboek gaat het vaker over luiheid, ook vanmiddag, met een ander voorbeeld. Blijkbaar heeft de Heere een hekel aan luiheid. Iets anders kun je er niet van maken. We gaan eerst Spreuken 24 lezen. Ik ging langs de akker van een luiaard, ja, langs de wijngaard van een mens zonder verstand. En zie, hij was helemaal volgegroeid met netels. Distels bedekten zijn oppervlak en zijn stenen muur was afgebroken. Toen ik het zelf aanschouwde, nam ik het ter harte. Ik zag het en nam vermaning aan. Een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen. Zo komt uw armoede over u als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man. Dan lezen we verder in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Efeze, hoofdstuk 5. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Here wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Here is. En word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Here en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Dit is het woord van God. In de verkondiging horen we de woorden uit Spreuken 24. Voordat we daar naar luisteren, zingen we eerst uit de 37e psalm, het tweede en ook het 14e vers. Gemeente, na de verkondiging zingen we uit de morgenzang het derde, vierde en vijfde vers. Ik weet niet of u erop gerekend had, maar vanmiddag krijgen we onaangekondigd inspectiebezoek. Heb je dat al eens meegemaakt? Zomaar onverwacht iemand op de stoep van de inspectie. Laat je papieren maar zien. En ik wil wel eens een rondje meelopen op school. In het ziekenhuis. In je bedrijf. Oei, denk je dan, als dat maar goed gaat. Want ergens weten we het wel, het is maar goed dat dat soort dingen gebeuren. Maar ja, leuk is anders. Toch? Maar goed dat het gebeurt, want als het niet zou gebeuren, en denk eens aan het ziekenhuis of aan de wegenonderhoud of noem maar op. Wat gebeurt er dan? Dan wordt een rapport opgesteld. En als het tegenvalt, berichten de media, het is een alarmerend rapport. Een rapport als een alarm. Vanmiddag onaangekondigd inspectiebezoek. Iemand die langs je leven loopt. Iemand, ja. De Heere. En hoe luidt het rapport? Je zit in de penarie. Gebrek. Een rapport als een alarm. En daarom, wees wijs, word wakker, zeggen deze woorden. En dat is het thema voor vanmiddag. En maar even als trefwoorden. Schamen, maar ook sputteren bij deze woorden. Schoffelen en een spade dieper. Wees wijs, word wakker. Schamen, sputteren, schoffelen en een spade dieper. Misschien heb je je bezwaar al klaar tegen deze woorden. Het zou zomaar kunnen toch, dat je denkt, ja, ik, maar ik ben niet lui. Kom zeg. Ik ben blij dat die of die in de kerk zit, want die kan het prima gebruiken. Maar ik, nee, mij niet gezien. Luiheid kun je mij niet verwijten. Maar goed dat hij wel in de kerk zit. Echt waar, zou de Heere zomaar ongericht woorden spreken? Die wijze in vers 32, die zegt, ik neem het ter harte, dat voorbeeldje van die wijngaard. Zullen wij het ook maar doen? Die levensles die die wijze ons deelt, ter harte nemen? Ik ben er niet zo bang voor dat het ons leven niet raakt, eerlijk gezegd. Nou ja, kom eens mee, zegt die wijze. Kom maar eens kijken wat er aan de hand is. En hij neemt ons mee naar een akker van een luiaard, een wijngaard van een mens zonder verstand. En als je dan meeloopt, het is geen gezicht. Echt niet. Is dit nou een wijngaard? Er ligt een deken van onkruid overheen. Ik zie overal brandnetels. En ja, er zou zo'n stenen muur moeten zijn om wilde dieren op afstand te houden. Een ander gespuis, maar die stenen muur, dat ziet eruit als een ruïne, vernield, verwaarloosd. Een wijngaard? Je gaat je toch afvragen of er wel een eigenaar is, niet? Zult die wijze eens vragen? Joh, waar is nou die eigenaar gebleven? Of heeft deze wijngaard geen eigenaar, want het is een en al wildernis dit. Het ziet er niet uit, hier kun je niks mee beginnen. Ja, zegt die wijze, er is wel een wijngaard, maar die zie je niet, want meneer Luiaard, die ligt nog op zijn nest. Ja, of mevrouw Luiaard natuurlijk, hè. Waarom? Ik weet het niet. Het regent buiten, hè. Het is niet zo fijn om dan te werken, wel. En ja, je bed ligt zo verdraaid lekker. Je kunt er gewoon niet uitkomen. En verzin nog maar een paar excuses. En dan gaat dus het alarm af. Dit gaat niet goed. Want op je bed blijven liggen, dat betekent uiteindelijk geen leven. Dat weten we. Als je de eigenaar bent van zo'n wijngaard, maar het niet bewerkt, dat betekent geen oogst, geen inkomsten, geen eten. En geen inkomsten, geen eten, dat betekent overlijden. Omdat je op je bed was blijven liggen. Dat volgen we allemaal, toch? En dus, omdat het eerder vroeg dan laat misgaat, gaat hier het alarm af, de wekker gaat af. Kom uit je nest, wakker worden. Want voordat je het weet, vers 34, komt er iemand aan. En dat is geen fraai portret. Meneer Gebrek komt eraan. Maar meneer Gebrek ziet er gewapend uit. Een commando zogezegd. Ja, het was wel je eigen gebrek. Je voelt de consequenties van je eigen nalatigheid. Luiheid is dus dwaas. Of vind je dat te onaardig? En het heeft consequenties. Nou ja, dat wisten we eigenlijk wel. Het is niet voor het eerst dat de Heere hier in Spreuken het over luiheid heeft. Dat is toch wel opvallend. Blijkbaar heeft de Heere een hekel aan luiheid. En denk nog maar even vanochtend aan de bouwer Jezus van Nazareth. Als hij heeft geleefd met de wijsheid van zijn vader. En je zou bij hem in de werkplaats kijken. Zou hij dan de kantjes eraf gelopen hebben? Ik denk het niet. Trouwens, dat is ook het mooie van zo'n stukje, hè? Ik bedoel, luiheid vinden wij geen fijn woord, maar zo'n stukje maakt ook duidelijk dat omgekeerd blijkbaar de Heer het van waarde vindt als je je werk gewoon trouw doet. Je dagelijks werk. Dat doe je dus voor het aangezicht van de Heer. En dat vindt hij de moeite waard. We hebben pas reformatieherdenking gehad. De reformator Maarten Luther had het over beroep. Het woordje roep. Je werk doen, je dagelijks werk, of het nou hoog of laag opgeleid is. Dat zijn ook een beetje lelijke woorden natuurlijk. Maar wat het ook is, dat maakt eigenlijk niet uit. Je werk doen als roeping van God. Daar hoef je het klooster niet voor in. Daar hoef je geen dominee voor te worden. Je gewone dagelijks werk goed doen. Dat is van waarde. En de ander, je omgeving is er goed mee. Spreuken spreekt al midden in het leven, vindt u niet? Ik weet niet welke toepassingen je ondertussen hebt gemaakt voor jezelf of voor uzelf. Maar nalatig zijn en de consequenties daarvan ondervinden. Dat is toch heel realistisch? Dat je niet in de benen kwam voor je studie. Ja, dat tentamen liet zich raden. Dat je eigenlijk je relatie verwaarloosde. Liep op de klippen. Dat het eigenlijk de hoogste tijd was dat je tot God zou gaan in gebed. Maar eigenlijk even geen zin. En je merkte het. De ellende is, je gaat knock-out. Maar dan door je eigen gebrek, zegt Spreuken. En de ellende is, dat raakt nooit alleen jouw leven, maar ook dat leven van de mensen die om u heen leven. Die anderen. Denk maar aan die wijngaard, waarschijnlijk hoorde daar een familie bij. En als die eigenaar niet vooruit te branden is, hebben de kinderen ook geen eten. Mijn nalatigheid raakt altijd iemand anders. En het raakt blijkbaar het leven met God. Gemeente, het is niet zo heel gek hoor, om blosjes op de wangen te krijgen bij zulke woorden. Dat je een beetje rood wordt. Omdat je je eigenlijk schaamt. dat je denkt, verdraai nog aan toe. Die keer en toen. En misschien wel als patroon. Het is mijn gebrek. En ik voel de consequenties. Dat doet zeer, toch? Als hij langsloopt, gemeente, gaat het dus helemaal niet om je tuinonderhoud, maar om je levensonderhoud. Dat heb je begrepen, hè? Zelfs al zijn het pijnlijke woorden, dat het wel om je leven gaat. Of gelooft u dat hij dat goede niet met u voor heeft? Is hij soms een boeman om je af te straffen? Nee, toch? Je hebt hem wel beter leren kennen, toch? Maar goed, ik zei het al, het zijn wel woorden waar je tegen kunt sputteren. Misschien heb je ondertussen al de gedachte van, ja, wijsheid. Maar dat vind ik juist zo'n verwarrende term, want dan denk ik aan mensen die goed kunnen leren en die slim zijn. En ja, dat kan ik niet, dus blijkbaar ben ik dwaas. Nou, één keer en dan voor eens en altijd, zo werkt het bij de Heere niet. Hij meet niet je IQ of iets dergelijks, hoor. Zo'n zinnetje als, ja, maar ik doe maar kader, dat komt bij hem echt niet voor. Wijsheid heeft te maken met je hart. Of dat goed is afgestemd. In raad tot God en je naaste. Dan ben je wijs als je luistert naar het woord van de Heere. Dat heeft niks met slimheid of iets dergelijks te maken. En bovendien moet je maar eens bedenken dat jij met je handen dingen kunt waar die zogenaamd slimme mensen helemaal niks van bakken. Ik spreek uit ervaring, dat begrijpt u. Misschien vond het ook wel op een andere manier lastig geworden. Dat je zegt, ja, eigenlijk herken ik dat wel, armoede. Ik krijg de eindjes nauwelijks aan elkaar geknoopt. En ik weet wel, sommige mensen kijken naar mij een beetje op die manier van, ja, ja, maar dat heb je ook wel aan jezelf te danken, hè? En zegt dan de Bijbel dat ook nog eens een keertje vanmiddag? Zie je wel, eigen schuld, dikke bult? Had je maar? Nee. De arme in de Bijbel is altijd de kwetsbare. Daar zit geen schuld bij. Die hoor je te beschermen. En die beschermt de Heere als geen ander. En ja, dan mag u ook gewoon gebruik maken van de diaconie. Zonder schuldgevoelens. Nog wat gesputter. Misschien heb je het wel bedacht, maar zijn dit nu woorden voor nu? Als ik om mij heen kijk en luister goed op van wat ik hoor bij mijn vrienden en collega's, dan hoor ik juist dat mensen heel hard werken. Dat zelfs leerlingen op school al met burn-outs kampen. Dat mensen juist veel te hard aan de slag zijn in een zogenoemde prestatiemaatschappij. Misschien heb je er al van gehoord. Er is een beweging internationaal van quiet quitters. Mensen die zeggen, ik doe wat de baas van mij vraagt, maar overwerken, daar begin ik niet meer aan. Voor je het weet, word je een slaaf van je werk. En moet je dan op zondag een preek krijgen over luiheid? Ik ben eigenlijk wel blij dat je dat bezwaar hebt. Want dat geeft me de gelegenheid om duidelijk te maken, of te onderstrepen, dat hard werken niet per definitie wijs is dus. Je kunt zo hard werken dat je ziel, dat je leven, ook het leven met God in de knel komt. En dat is helemaal niet wijs. Integendeel. Vergelijk me even met een voetballer. Misschien is dat voetbal de reden dat je eigenlijk vanmiddag geen zin had om naar de kerk te gaan, hè? Maar toch. Een voetballer. Je hebt van die uitdrukkingen over voetballers. Ik noem er maar twee, ze zijn niet zo heel aardig. Maar iemand die voetbalt als een blind paard. En maar rennen, en maar rennen. En actief, maar effectief. Nee. Als je aan het eind van de wedstrijd vraagt, was je moe? Ja, heel moe. Man, wat de kilometers heeft hij gelopen. Maar het haalt niks uit. Je scoort er niet mee. Of nog zo eentje. Voetballen met oogkleppen op. Dat je technisch heel begaafd bent. Je kunt er prachtige trucjes uithalen, maar je bent alleen maar naar je eigen voetjes aan het kijken. En hoe goed jij de bal beheerst. Dat weet je, zo werkt het niet bij voetballen. Maar zo werkt het in het leven ook niet. Als je niet oog hebt voor hoe die mensen om je heen zich bewegen, dan beheers je het levensspel niet. Net als een voetballer die niet tot scoren komt, omdat hij alleen maar kijkt naar beneden. Druk is met zijn eigen fantastische dribbles. Hard werken. Maar het leven niet echt leven, omdat je met jezelf te druk bent. Deze weken is er een boekje uitgekomen van een Nederlandse psychiater, mevrouw Venema. En ze heeft onder andere het in dat boekje over luiheid. En ik vond het wel treffend, dus ik geef het toch even door. Zij omschreef luiheid als een sluipmoordenaar. Waarom? Nou, omdat luiheid is op korte termijn heel aantrekkelijk. Dat je nog even op je nest kunt blijven liggen. Om in het voorbeeld te blijven. Heerlijk. En het verraderlijk is, de gevolgen die merk je pas op lange termijn. Die wijngaard, weet je wel, geen gezicht. En ze zegt, luiheid in onze tijd is niet dat mensen niet hard werken, want er wordt hard gewerkt. Maar luiheid, zei ze, en ik vond het eerlijk gezegd wel herkenbaar, alles tegelijk doen. Dat is wel herkenbaar, toch? Luiheid als alles tegelijk doen, zodat je niet hoeft na te denken. Is dat niet herkenbaar? Vooruit, we sputteren nog een laatste keer tegen. Want die eigenaar, meneer Luiaard, hoe komt die aan die wijngaard? Heeft hij die zelf verdiend, zo gezegd? Heb ik gemaakt, heb ik gedaan, mijn eigendom? Nee, de Israëliet kreeg het uit de hand van de Heere. Dit stukje beloofde land krijg je van mij. Nou, laten we maar eerlijk zijn, dat is ook tegendraads, toch? Dat ik niet mijn eigen leven maak in mijn uppie, maar dat ik op talloze manieren met lege handen sta en ontvang, ja. Het leven. Mijn gezin. De gemeente. Van die mensen die ik niet had uitgekozen als mijn vrienden. Waarvan ik de een heel sympathiek vind en de ander helemaal niet. Maar ja, ik krijg ze van de Heere God. Niet gekozen. En ook daar kunnen we wel lui zijn, toch? En roepen deze woorden om bekering. Hoe komt dat nou? Dat die meneer Luiaard niet van zijn bed komt. Nou, dat wordt ons uitgelegd. En je ziet wel met zo'n asterixje staan, zo'n sterretje bij vers 30 in de HSV. Die wijze die gaat langs een akker, langs een weigaard van een mens zonder verstand. Eigenlijk staat er een mens zonder lef. Die man heeft geen hart. Daar ligt blijkbaar het probleem. Bij niet uit je nest komen. De dingen niet aanpakken, die schadelijke gewoontes in je leven. Bij je hart. Een gebrek aan hart heeft meneer Luiaard. En hart, wij denken dan toch al vaak aan een soort van emoties. Maar dat weet u, hart is in de Bijbel het centrum van je leven. Van je voelen, van je denken, van je ervaren, van je willen. Het zetelt in het hart. En zegt de Bijbel erbij, met dat hart van u en mij is wat aan de hand ook. Misschien woont u op een flat en in de herfst wil het wel eens waaien. Nou, als je zo op zo'n etage staat van een flat, en zeker op de hoek, en het waait flink, dan vang je van alle kanten wind. Nou, zo ook ons hart. Wij vangen aan alle kanten wind. Van de mensen die we vereren, van de mensen in onze omgeving, van grootouders die ons tot een voorbeeld waren, ook in geestelijk opzicht. Nou, noem maar op. Dat hart van ons, dat heeft ook een filter. En dat is de ellende. Dat we namelijk graag zien en voelen en denken wat we graag willen denken. En dat daarbij die ander zo graag, zo gauw een bedreiging vormt. Om maar een voorbeeld te noemen, dat als je denkt aan God, dat je denkt, oh, dat is die grote beperker van mijn vrijheid. Die moet ik uit de buurt houden, want anders is mijn leven over. Dat hart van ons, dat zich niet als vanzelf laat leiden door de schepper. Uit je nest komen, waar begint dat? Spreuken zegt, denk aan die bekende uitdrukking, bij de vrezen van de Heren, de vrezen des Heren. Wat is dat dan? Eigenlijk dat je gewoon een beetje kleiner wordt. En dat je naar boven gaat kijken. Dat je in de gaten krijgt, ik sta voor u. En daarom heb ik ontzag voor u. Niet alleen omdat u mij gemaakt heeft, maar u biedt mij notabene uw vriendschap aan. En daarom ben ik klein. Ik ga een toontje lager zingen. Omdat ik u steeds meer ga waarderen en vereren. Denk nog even aan die voetballer met zijn oogkleppen op. Dan ga je dus je oogkleppen af en je ziet God die je leven heeft gemaakt. En die je leven gunt vandaag en morgen en tot een eeuwigheid. En die je daarom eventjes in het zonnetje zet, ook vanmiddag. Het zonnetje, ja, van die woorden. En je weet, de zon kan akelig fel stralen. Het doet pijn soms in je ogen. Maar je leven is er goed mee af. Nog een keertje, meneer Luiwaard. Waarom dan niet die wijngaard aanpakken? Onkruid wieden, schoffelen. Nou ja, hoe gaat dat bij ons en bij jullie? Misschien heb je ook wel een vader of moeder die af en toe een keer zegt, joh, het is zaterdag, het is tijd om je kamer op te ruimen. Wat dacht je ervan? Hoe gaat dat dan bij jullie? Ik word er zo moe van. En je bedoelt, ik heb echt geen zin. Ja, maar volgende week kan het ook, dan doe ik gelijk alles. Uitstelgedrag, weet je wel. Gemeente, hoe kan het dat je ziet dat je leven op bepaalde plekken overwoekerd is en je toch passief op je bed blijft liggen? Ik heb er geen zin in. Er moet dus rommel de deur uit. Schadelijke gewoontes mee breken. Juist je toewijden aan iets wat goed is. Voor de ander met een kleine letter en met een hoofdletter. Of wou je zeggen dat er geen dingen in je leven uit moeten? Dat er dingen in je leven zijn waarvan je gewoon weet, het is slecht voor mij. Mijn leven komt ervan in de knel. Ik word er alleen van. Ik vervreem me van andere mensen en ook van de Here. En ik heb eigenlijk geen zin om voorbeelden te geven. Want dan zul je zien dat ik net dat ene voorbeeld geef van rommel, wat niet voor jou geldt en voor u geldt. Wilt u even bedenktijd hebben? Welke rommel de deur uit moet? Gemeente, geen zin, dat kun je camoufleren, hè? Je onwil. Meneer Luiwaard, kom op nou, joh. Ik heb geen groene vingers, hè. En twee linkerhanden, dat gaat me echt niet lukken. Echt waar, meneer Luiwaard, mevrouw Luiwaard? Wat moet je doen? Ik zie brandnetels, onkruid, distels. Je moet gewoon gaan schoffelen, je handen uit je mouwen steken. Geen zin in, dat snap ik. Bekering is niet leuk. Maar dat kan ik niet. Dan ben je niet helemaal eerlijk. Ik heb er geen zin in. Dat is dan het eerlijke verhaal. Schoffelen. Waarom? Omdat anders het leven verstikt op die akker en ook op de akker van je leven, ja. En dus niet morgen, maar vandaag. Ja, vandaag, verdraaid. Dat komt even slecht uit. Dat hebben we gelezen. Ik lees het eventjes iets anders. Als we dan bij die eigenaar aankomen. In onze vertaling staat een beetje slapen. Misschien beter is nog even slapen. Nog even sluimeren. Nog even liggen met gevouwen handen. Ik zie de rommel wel op die wijngaard. Maar vandaag, hè? Ah, dat is vervelend. Dat komt me echt heel slecht uit. Maar morgen? De woorden van God zeggen vandaag. Want er komt al iemand aan, die commando weet je wel, meneer Gebrek. En je gaat tegen de vlakte. Door je eigen gebrek. Maak er vandaag werk van. Geen uitstelgedrag. Dat betekent dus, gemeente, dat gebrek aan lef, gebrek aan hart, wel levensgevaarlijk is. Want er staat niet bij wanneer die meneer Gebrek komt, maar het is eerder vroeg dan laat. Het staat er zo dat hij al onderweg is. Hij is al gaan lopen, op weg naar jou. Dan ga je die niet toch nog eventjes slapen, nog even sluimeren, nog eventjes lekker met je armen over elkaar. Als je weet dat die meneer eraan komt. Gemeente, als God terugkomt om te oordelen de leven en de doden. Dan blijf je toch niet zitten als je niet weet dat je leven verzoend is met Christus. Nee, voor hem hoef je niet bang te zijn, echt niet. Integendeel. Maar dat eigen gebrek van je. Maar zo roepen deze woorden om opruiming. Als je nog nooit wijs bent geworden. Maar ook als je wel degelijk de wijsheid hebt ontvangen. En de wijsheid van God hebt leren waarderen, omarmen. Dat je het gewoon hebt gekregen. Je maakte het zelf niet, maar je ontving het, genade. Dan heb je het toch weer iedere keer nodig, toch? Die opruiming. Dat schoffelen in je leven. Die gewoontes die je leven verstikken en benauwen. En het heerlijke is dat Hij je dus niet met rust laat. Als dat onkruid in je leven groeit. Dat Hij zich zo met je leven bemoeit. Dat Hij zegt, hoor je het weer? Ik heb je leven op het oog. Ga toch maar weer aan de slag. Want daar en daar, je ziet het, hè? Doe het maar. Want zo is het nou eenmaal, gemeente. Torens en distels, die groeien overal. Daar hoef je geen moeite voor te doen. Die groeien vanzelf. En sterker nog, die dorens en dissels in ons leven, ze herinneren ons aan dat wij los van God zijn gaan leven. Ze herinneren ons aan de gebrokenheid van het leven buiten het paradijs. Want buiten het paradijs is het schoffelen geblazen. Denk maar aan de woorden die de Heere sprak tot Adam en Eva. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u geboden had, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. Doorns en distels, hard werken geblazen. Het is ook de taal van de profeten, als ze het oordeel over het verbondsvolk uitspreken. Doorns en distels. Pijnlijk genoeg, een bittere bijsmaak. Gemeente, schoffelen. Vandaag. Want je weet niet hoeveel tijd je hebt. En de Heere zegt het met één reden. Dat je niet voor eeuwig ten onder gaat aan je gebrek aan hart. Nooit een keertje gezegd, ik sta voor u, Heere, en u vindt wat van mijn leven. en ik red het niet. Maar ontferm u over mij. Slaapgedrag. Bij meneer Luiwaard. Maar Paulus kwam het ook tegen in Efeze. Mensen die tot de gemeente behoorden, ja, in het licht gezet, genade ontvangen, de zonde verzoend en toch, ja, het was weer gaan sloffen, zo gezegd, het leven met God. De klad was erin gekomen. En Paulus was aardig concreet in zijn voorbeelden, hè? Van wat je denkt tot met wat je zegt en wat je doet. Ik heb eigenlijk geen zin om die hele nare lijst te herhalen. Dat kan dus. En dat hij daarom zegt, ontwaak jullie die slapen en sta op uit de doden. Christus, laat die over je lichten. Opnieuw. Zonden dus die je aan de hand houdt. En die ervoor zorgen dat het leven verdwijnt. Maar misschien was het ook wel de brandnetel van moedeloosheid. Dat je dacht, ja heren, maar ik blijf toch echt vandaag op mijn bed liggen. Ik heb mijn leven gegeven aan de kerk. Ik heb mijn leven gegeven aan het ambt. Maar ik heb het gevoel dat dat nauwelijks iets uit heeft gehaald. Ik heb mijn kinderen voorgeleefd en voorgelezen en voorgebeden. En zie nu eens. Heren, ik kijk in de wereld en ik zie zoveel wat helemaal niet goed gaat. Houdt u die wereld nog wel vast? Ik vind het bedreigende tijden. Als u het niet erg vindt, ik heb niet zo heel veel moed meer voor de toekomst. Ik blijf op mijn bed liggen. En als ik word gevraagd voor dit of dat in de gemeente, ja, mijn hoop is weg. Ik heb het geprobeerd, heren, dat weet u ook. Moedeloos geworden gemeente. En daarom maar op je bed gaan liggen. Want het, wat heeft het voor zin dat ik? Vul maar in. De Heere zegt het vanmiddag. Wakker worden. Voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Dus gewoon maar schoffelen. Ook voor de komende generaties in de wijngaard. Ook in de gemeente. Ook thuis in je gezin. U heeft vast nog een avondje over. Misschien is vandaag dan wel de uitgelezen avond. Gewoon om het even thuis te bespreken. Zijn er schadelijke gewoontes in ons leven geslopen? Die ons raken, maar die ook niet goed zijn voor onze kinderen. Als ze die gewoontes van ons overnemen. Of dat gebrek aan. Heb het er eens over vanavond. Welk onkruid zit er eigenlijk in ons leven? In het gezin. Gemeente, is de wekker afgegaan. Dat alarm weet je nog wel. Deze woorden, wat willen die? Orde scheppen in ons leven. Dat je het ter harte neemt. En in het licht van het Nieuw Testament, dat woordje wat daar wordt gebruikt, ook in de Griekse vertaling van het Oude Testament mag je gerust zeggen, bekering. Je leven weer op orde, voor het eerst en opnieuw. Denk nog maar eventjes bij dat probleem in je bedrijf. Stel je voor, inspectie, en je signaleren een probleem. Wat doe je dan? Dan zeg je, ik ga het probleem bij de bron aanpakken. Nou, zo ook vanmiddag. Dat er met het hart van je weer wat gebeurt. Dat je het God toestaat, dat hij het onder handen neemt met deze woorden. En nee, nou niet beginnen bij die excuses. Die kent meneer Luiwaard ook wel. Ja, maar ik ben een zondaar. Ik kan me niet bekeren, toch? Mijn hart, dat kan ik toch niet veranderen? Hoor je wat je aan het doen bent? Nog even sluimeren, nog even slapen, nog even met die armen over elkaar gevouwen lekker liggen. Je zou bijna kunnen zeggen, er is geen Bijbelboek wat zo weinig reden voor excuses geeft als Spreuken. Je hebt het maar te doen. Schoffelen, dat kan iedereen. Geen excuses. Dan maar liever eerlijk zijn en zeggen, Heere, bedankt voor de woorden, maar ik heb er geen zin in. Tot ziens. Maar niettemin, gemeente, je had misschien zo je wijngaardje opgeruimd. Je was aan het schoffelen geweest. Het zag er mooi uit. Maar ja, toen een paar weken later, verdraaid. Dan ging je voor de bel. Die ene zonde was je te sterk. Waar je juist zo waakzaam op was geweest. En ja. En nu? Nou, gelukkig. Als je er moe van wordt. Het gaat een spade dieper. Want waarom zou de geest je vanmiddag deze woorden te horen geven? Zou dat niet zijn wat hij er van af weet? En dat hij je niet alleen laat aanrommelen met wat jou te groot is, wat jou beheerst en wat schadelijk is? Je mag de geest erbij roepen. Wilt u mijn leven herscheppen? Orde in de orde op zaken, maar ook dat het weer nieuw wordt. Dat die verlangens van mij, dat die vernieuwd worden. Dat ik niet keer op keer dezelfde plantjes aan het opruimen ben. Maar dat mijn leven weer heel wordt. En dat ik het zie als ik naar die wijngaard kijk. Roep de geest erbij. Die gaat wel een spade dieper, ja. Hij haalt wel wat onderste boven. Ploegen. En dus mag je ook wel eens een keertje au zeggen in de kerk. Als het zeer doet. Maar dat doet hij dus om je te laten leven. Omdat hij niet wil dat je alleen aanrommelt. Met een to-do-lijstje uit de kerk wordt gestuurd. Maar hij wil met je meegaan de week in. Hij is beschikbaar. Zul je hem erbij roepen? Vandaag? En morgen? De apostel zegt het. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Maximale inspanning, ja. En op het moment dat je denkt, ja, daar gaan we. Dat red ik dus niet. Het is God. En laat hem in u werken. Die ervoor zorgt dat je gaat willen. En dat je het gaat doen. Dat ook. Ben jij iemand met lef? Je hebt het gemerkt, hè? Dat heeft heel weinig te maken met eventjes je borst vooruit zetten, kin omhoog. Zo parmantig gaan we niet door het leven als wij iedere keer weer opnieuw, iedere dag, bij het kruis van Christus knielen. Eerlijk zijn. En omhoog kijken naar dat kruis. Dan is lef niet, ik heb mijn zaakjes wel op orde. Laat mij maar schuiven. Ik, stoere christen. Integendeel. Lef heb je. Als je ziet op hem. Die, en wat een geluk is dat. Nooit sluimert of slaapt. Maar altijd in de weer was. De Heer Jezus. Tot in de nacht was hij aan het bidden. Hij werd wakker met de woorden van zijn vader. En zijn vader, die werkt ook. Altijd. Dat de geest is uitgestort. Die permanent aan het werk is. Bezig om je leven te hinderen. Zo ook vanmiddag weer. Wat een geluk is dat. Dat er één in de hemel is. Die weet wat het is om mens te zijn. En wat doet hij daar? Die altijd leeft om voor hen te pleiten. Van die gebrekkige schoffelaartjes. Voor hen pleiten, dat doet de hoge priester in de hemel. Altijd. Dat verzin ik niet, dat zegt hij. Wat een geluk, gemeente. Dat hij een spade dieper steekt en niet loslaat. Heb je lef? Je kunt dus heel verlegen zijn, hè? En toch lef hebben. In Gods wereld zijn de dingen vaak omgekeerd. Je hebt lef Als je vandaag ziet hoe de zaken er in je leven voor staan en dat je niet wegkijkt, maar dat je het met die wijze ziet en ter harte neemt. Vanmiddag ging de wekker af, gemeente. Heeft u zich omgedraaid? Omdraaien kan op twee manieren. Die eerste manier van bekering. Dat je het weer voor het eerst of voor de zoveelste keer zegt. Heren, ik sta weer voor u. En ik sta in het licht. Omdraaien. Ook als dat licht van u best wel zeer doet. Ik word wakker en ik knip met mijn ogen, want dat licht dat schijnt zo fel. Maar wat ben ik blij dat u uw licht laat stralen over mijn leven. Want ondanks dat felle licht weet ik het. Het geeft leven, warmte. Het wordt weer goed. Dat is omdraaien. Die andere manier, dat ken je ook. Omdraaien. Nog één keertje omdraaien. Want ik lig zo lekker. Je hebt het gehoord. De Heere zegt, het wordt je ondergang. Je eigen gebrek. Doe dat nou niet. Wees wijs en word wakker. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Heer in de hemel, we zullen het u maar eerlijk bekennen. Dat uw woord ons soms zo weinig speelruimte geeft. En dat we dat ook wel eens lastig vinden, als we eerlijk zijn. Maar we danken u, Heere, dat u het bent die het zegt. En dat we ervan verzekerd mogen zijn dat u het goede met ons voor heeft, ook als u ons tegenspreekt. Heere, leid ons door uw geest. Wijs ons de weg. U kent onze levens en hoe ze ervoor staan. Bezie ons alstublieft, maak ons wijs dat we groot van u gaan denken en iets minder groot van onszelf. Wilt u zo, Heere, de woorden die we uit uw mond ontvingen zegenen, ook voor de week die we begonnen zijn. U weet het wel, Heere, dat als die woorden ons eraan herinneren dat we brokken hebben gemaakt, dat er ook dingen kunnen zijn die niet meer te herstellen zijn. En als dat wel zo is, geef dat we het vandaag nog zullen doen. Maar soms is dat te laat. En dat is pijnlijk. Geef ons eerlijkheid. En als we eerlijk zijn, vergeef het ons. En als er mogelijkheden zijn tot verzoening, laat het mogen gebeuren, Heere. Doet u ongedachte dingen alstublieft, ook wat dat betreft. Heere, uw woord raakt aan heel ons leven, het gemeentelijk leven, ons leven thuis en op het werk. Wij bidden u, Heer, om uw zegen, nu we de week begonnen zijn. Wilt u ons nabij zijn, ons helpen, ons het inzicht geven van wat wij kunnen en mogen betekenen, ook voor anderen om ons heen. Misschien is het werkende leven voor ons al afgelopen, maar ook dan, Heere, geef dat we doen wat we kunnen doen, met wat en met wie u ons toevertrouwd hebt. In de gemeente, in onze buurt, vrienden, noem maar op. Dat ook als het werkende leven voor ons afgelopen is, we nog steeds heel hard kunnen werken. Door te bidden, bijvoorbeeld. Heere, zegen zo ook het werk wat er in de gemeente mag gebeuren. Wilt u bij de gemeente zijn, bij de kerkenraad, bij de predikanten die u aan deze gemeente gegeven heeft. Wilt u hun werk zegenen en hen leiden door uw geest. Wij danken u hartelijk, Heere, dat u ons deze dag gunt. Dat u ons de erediensten gaf. Dat u kracht gaf aan hen die om en in de dienst hun werk hebben verricht. Van de koster, het biermerteam tot en met de organist en anderen bij de oppas, et cetera. Heb dank daarvoor. Heere, nu is het avond en wij gaan naar huis en we gaan slapen. En u weet wel dat wij soms ook moeilijk van ophouden kunnen weten. Heere, u belooft het dat u uw beminden de slaap geeft en gunt. Dat we het mogen merken. Waak zo over ons in de avond die begonnen is en neem ons voor uw rekening voor tijd en eeuwigheid. Vergeef ons, Heere, waarin we u tekort hebben gedaan en aanvaard u onze dank in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, u mag de Heere dienen met uw gaven en we zingen aan het einde van de diensten van vandaag de lof op God, wiens hulp we mogen inroepen. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. We bidden het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.